Ja? Oké. We gaan het met elkaar hebben nogmaals over Romeinen 9, 10 en 11. En hij blijft heel vervelend doen. Dit gaan we allemaal niet in één ochtend kunnen behandelen. Dus ik zal vanochtend met u ingaan op Romeinen 9. Mijn collega David, u zag hem net al op de foto, die zal volgende maand ingaan op Romeinen 10. En dan hoop ik in januari terug te komen om te spreken over Romeinen 11. Romeinen 9. Terwijl u met mij meebladert naar dat hoofdstuk in Romeinen 9, is het eerste wat opvalt, is dat we dit vinden in het hart van de Romeinenbrief. Ik merk heel vaak in onderwijs dat de focus enorm ligt op die eerste 8 hoofdstukken. En dat er regelmatig een sprongetje wordt gemaakt naar hoofdstuk 12 en dan gaan we daar weer verder. Maar de apostel Paulus die heeft dit juist opgetekend in het hart van de Romeinenbrief. Het is geen bijlage waarvan je kunt kiezen, ik vind het wel interessant Israël of ik vind het niet interessant. Nee, hij heeft het juist opgeschreven in het hart van de Romeinenbrief, zodat wij daar ook kennis van kunnen nemen. We zullen vanmorgen met elkaar zien dat we een inkijkje krijgen in het hart van de apostel Paulus. En ook in het hart van de Heere God voor zijn volk Israël. Maar voordat ik met jullie inga op Romeinen 9, wil ik eerst wat delen over mijn persoonlijke zoektocht in deze dingen, in de plaats van Israël, om dat te ontdekken in je Bijbel. Ik merk nog wel eens in gesprekken van, ome Henk die verzamelt postzegels en dat is zijn hobby. Israël is jouw hobby. Maar als je het woord van God serieus neemt, dan zie je daarin een hele belangrijke plek voor Israël. En het is heel belangrijk dat wij ons daarvan bewust zijn. En daarom dat ik vanochtend eerst kort wat wil delen over mijn persoonlijke zoektocht erin. Toen ik een jaar of 20 geleden de Heer Jezus leerde kennen als mijn persoonlijke verlosser en zaligmaker, toen daalde dat evangelie echt in mijn hart. En opeens kwam de Bijbel voor mij tot leven. Ik las daarvoor wel eens in de Bijbel, maar ineens werd het een levend boek. En het was alsof er een sluier van mijn ogen werd weggenomen. En ik kreeg echt een hart, een verlangen om dat woord van God te gaan lezen. Toch heb ik jarenlang totaal geen rekening gehouden met het grote plan wat God uitrolt. Ik hield totaal geen rekening met Israël in de Bijbel. Ik was niet zo bezig met context. Dus als ik de Bijbel las, dan pakte ik zo losse teksten en die paste ik toe op mijn persoonlijk leven. Maar ik hield eigenlijk helemaal geen rekening met in wat voor context deze versen staan. Dus als ik bijvoorbeeld Jeremia 29 las, die geweldige woorden, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u een toekomst en hoop te geven. Dan dacht ik, dat zijn prachtige beloften voor mij. En ik hield eigenlijk totaal geen rekening met het feit, dat dit in de eerste plaats over Israël gaat. En dat als je de context van Jeremia 29 bestudeert, dat dit geweldige beloften zijn voor Israël als volk. En begrijp me nou vanmorgen niet verkeerd, want natuurlijk ook dit zijn waarheden die wij onszelf mogen toe-eigenen. Maar het is zo belangrijk om verder te lezen. En toen ik zo bezig was met de voorbereidingen van deze preek, Toen viel mij op, toen ik er even op ging googelen, in een paar minuten tijd, hoeveel kaartjes je tegenkomt waar deze tekst op geschreven staat. En nogmaals, begrijp me niet verkeerd, natuurlijk, geestelijk gezien, heeft God ook voor ons belofte van toekomst en heeft hij hoopvolle gedachten voor ons. Maar als je de context bestudeert, gaat het in de eerste plaats over toekomstig herstel van Israël als volk. En weet je, ik las eigenlijk de Bijbel ook een beetje op die manier van, ja, wat ik op mezelf kan toepassen, nou mooi, dat neem ik mee. Wat ik niet begreep, nou, dat liet ik links liggen. En ja, ik kwam er op een gegeven moment wel achter hoe egocentrisch ik de Bijbel aan het lezen was. Want ik was in feite niet bezig met wat God in zijn woord heeft opgeschreven. Wat hij belangrijk vindt, wat ik in de eerste plaats leer. Nee, ik was eigenlijk vooral bezig met mezelf. En natuurlijk, nogmaals, God kan ook tot onze harten spreken door teksten die eigenlijk in de eerste plaats over Israël gaan. Maar er is nog zoveel meer. De Bijbel is nog zoveel rijker. En een heel belangrijk principe, en misschien heb je hem wel eens gehoord om voor ogen te houden, is dit. Heel de Bijbel is wel voor mij, maar heel de Bijbel gaat niet over mij. Met andere woorden, ik mag heel de Bijbel lezen en heel de Bijbel is in die zin voor mij, maar niet heel het woord van God gaat over mij. En het is zo belangrijk om dat onderscheid te zien. He, God, hij heeft een plan. Hij heeft een plan met Israël als volk. Hij heeft een plan met de heidenvolken. Hij heeft een plan met zijn gemeente, het lichaam van Christus, waartoe wij behoren, oftewel de kerk. En ja, hij heeft ook een plan met ons persoonlijk leven. En als je dat onderscheid gaat maken, en je gaat op die manier de Bijbel lezen, dan wordt de Bijbel zo veel rijker. Nou, als we naar de Bijbel kijken, dan zien we dat zo'n 80% van de Bijbel over Israël gaat. Nou, als je kijkt naar de Bijbel, dan zie je dat 80% van de Bijbel over Israël gaat. He, de Bijbel is een Joods boek. En met een Joods boek, dan bedoel ik dat Gods handelen met zijn volk Israël in de Bijbel centraal staat. Ik merk heel vaak onder christenen dat als ze de Joodse wortels gaan ontdekken, dat ze geneigd zijn om naar het huidige Jodendom te gaan kijken en daar allerlei dingen uit te halen en te gaan toepassen op nu. Maar als je terug wil naar de Joodse wortels van het woord van God, dan moet je terug naar Gods plan met Israël. Zo enorm belangrijk onderscheid. Nou, Israël die schrijft inmiddels al 4000 jaar geschiedenis. 1/3 van de Bijbel is profetisch. En ook als je gaat kijken naar de Bijbelse profetieën, dan zie je dat het overgrote gedeelte gaat over Gods handelen met zijn volk Israël. Als je verdiept in de eindtijd, ja, dan vind je eigenlijk relatief weinig profetieën die gaan over ons als gemeente. Maar het overgrote gedeelte van Gods handelen in de eindtijd heeft betrekking op Israël. En daarom is het zo bijzonder dat er sinds 1948 weer een staat Israël is. Profetieën die nooit in vervulling konden gaan, die kunnen in vervulling gaan. Belangrijk om te zien. Kortom, als je wilt doorgroeien in je geloof, als je de volle breedte van de Bijbel wil gaan leren verstaan, inclusief ook die profetische Bijbelboeken die soms heel lastig zijn om te plaatsen, om door te komen, dan is het zo belangrijk dat je zicht gaat krijgen op Israël. Als je wil weten hoe God handelt in deze tijd, als je wil weten waar het naartoe gaat met het wereldgebeuren, waar het ook naartoe gaat met de huidige staat Israël, dan is het zo belangrijk dat je vanuit het woord zicht krijgt op Israël. Israël is een enorm belangrijke sleutel tot het verstaan van heel veel Bijbelgedeelten. Mozes, de koningen van Israël, de profeten van Israël, de Heer Jezus, de apostelen, zij redeneerden allemaal vanuit Gods plan met Israël. Het is zo belangrijk om dat te gaan zien en dat te gewoon ontdekken. Nou, als je het nou hebt over het grote plan van God, ja, nogmaals, dan zien we dat God inmiddels al 6000 jaar onderweg is. En het is zo belangrijk om te ontdekken dat jij een onderdeel bent van een veel groter plan. We leven nu in 2024. En wees je ervan bewust dat wij eigenlijk maar een heel klein stukje meelopen op dat grote plan van God. Nogmaals, God is al 6000 jaar onderweg met de mensheid. En de Bijbel leert dat er ook nog heel veel profetieën zijn die in de toekomst vervuld zullen worden. Dan heb je het over de laatste jaarweek van Daniël. Gaan we het nou vanochtend niet over hebben. De wederkomst van Christus. Het duizendjaar rijk, oftewel het Messiaanse vrederijk, wat nog zal aanbreken als de Heer Jezus Christus zal terugkomen naar deze aarde. En door zicht te krijgen op dat grote geheel, op dat grote plan van God, leer je ook gelijk lopen met het plan van God. Wat bedoel ik daarmee? Nou, heel veel christenen die lopen in feite achter op het plan van God. Die zijn heel erg bezig met het oude verbond en met allerlei wetten en inzettingen die God heel gericht aan Israël als volk in die tijd gaf. Maar lieve vrienden, wij leven niet onder het oude verbond. Dus we moeten heel voorzichtig zijn om al die wetten rondom de Sinaï, om die allemaal zo klakkeloos op ons van toepassing te brengen. God was daar heel gericht bezig met zijn volk Israël. En natuurlijk zijn er ook algemene principes die je terugziet komen in het Nieuwe Testament. Maar je ziet soms dat christenen bijvoorbeeld het zegen- en vloekprincipe proberen toe te passen op nu. En dat gaat niet. God gaf dat heel duidelijk aan Israël als volk. En als Israël als volk trouw zou blijven aan de Heer, dan zou dat leiden tot geweldige zegeningen voor het volk. En ontrouw zou leiden tot vervloekingen. God, die was heel gericht bezig met zijn volk Israël. Op dat moment. Het is belangrijk om dat te zien, dat je zo'n zegen- en vloekprincipe niet zomaar kunt toepassen op deze tijd. We leven in een andere verhouding tot God. We leven in een andere tijd. Belangrijk om te zien. Maar er zijn ook heel veel die voorlopen op het plan van God. Wat bedoel ik daarmee? Nou, die teksten pakken die gaan over het Messiaanse Rijk en die men dan probeert toe te passen op nu. Je ziet dat heel veel binnen de Israël-theologie. Om een voorbeeld te geven. We kennen allemaal de woorden van Jesaja 35. De woestijn zal bloeien als een roos. Nou, en er zijn heel veel christenen die zeggen, nou, dat zie je vandaag in onze tijd gebeuren in Israël. En dan wijzen ze naar bepaalde irrigatieprojecten waar stukjes woestijn tot leven komen. Maar als je Jesaja 35 bestudeert, dan is dat een hele gerichte belofte waarin je heel duidelijk ziet dat Christus over deze aarde regeert. Dat hij de woestijn weer tot leven zal laten komen. Dat het zelfs zal worden als de Hof van Eden. Dus het is zo belangrijk om heel voorzichtig te zijn om zomaar Jesaja 35 toe te passen op nu. Nee, dat zijn beloften die God in de toekomst in vervulling laat gaan. En daarvan moeten we voorzichtig zijn om die niet vooruit te grijpen en op nu toe te passen. Het is belangrijk dat wij gelijke tred houden met het plan van God. En als je zicht krijgt op het grote geheel, dan leer je langzamerhand ook begrijpen van, oh, maar wacht even, God, je handelt zo nu in deze tijd. Dit zijn beloften, dat is nog toekomst. Dit is al vervuld. Het is belangrijk om nogmaals te ontdekken dat ook Israël daarin een hele belangrijke rol speelt. Als je het nou hebt over Romeinen 9 tot en met 11, dan zie je dat eigenlijk ook prachtig terugkomen. Globaal zie je dat Romeinen 9 gaat over het verleden van Israël, de geschiedenis. Romeinen 10 laat zien hoe God eigenlijk handelt in deze tijd. We hebben het net met elkaar gelezen dat Jood en Heiden één zijn in Christus. Dat is de tijd waarin wij nu leven. Maar er zal ook weer een moment komen dat God met Israël als volk de draad zal oppakken. En dat ook Israël als volk weer hersteld zal worden en een centrale plek in deze wereld zal innemen als de Heer Jezus Christus terugkeert naar deze aarde. En Romeinen 11 spreekt over Gods handelen met Israël in de toekomst. Het gelovig overblijfsel dat uiteindelijk zijn naam zal aanroepen en waar nog geweldige beloften van herstel liggen weggelegd. En nogmaals, het is zo belangrijk om deze rode draad in de Bijbel en ook in Romeinen 9, 10 en 11 te zien. Het verleden, het heden en de toekomst van Israël. Nou, laten we met elkaar gaan naar Romeinen 9. We zullen met elkaar ontdekken dat dit hoofdstuk best wel een ingewikkeld hoofdstuk is. Allereerst omdat het heel gecomprimeerd is geschreven. Wat bedoel ik daarmee? Nou, we vinden heel veel verwijsteksten naar het Oude Testament. Je hebt soms een vers met 2, 3 verwijzingen naar het Oude Testament. Het is allemaal heel gecomprimeerd. Dus eigenlijk, en daar hebben we vanochtend niet de tijd voor, maar eigenlijk zou je dit hoofdstuk thuis moeten gaan doorlezen. En zou je al die teksten in het Oude Testament moeten opzoeken en allemaal in zijn context moeten bestuderen. Dat is heel veel werk. Maar het levert ook heel veel op. Maar dat maakt dit hoofdstuk best wel moeilijk. Het is nogmaals heel gecomprimeerd geschreven. Het tweede, wat dit hoofdstuk ook wel moeilijk maakt, is dat er allerlei teksten zijn die ook vragen oproepen. Als je kijkt met mij naar vers 13, daar staat Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Hoe moet je nou zo'n tekst lezen? Best wel lastig. En wat ik ook wel merk in veel uitleg, is dat er aan de hand van Romeinen 9 ook allerlei leerstukken zijn ontstaan omtrent de uitverkiezing. En daar zullen we het vanmorgen ook met elkaar over hebben. Hoe moet je die teksten nou lezen? Nou, ik stel voor dat we eerst met elkaar lezen Romeinen 9 en daarvan de eerste 5 versen ter inleiding. Romeinen 9. En dan schrijft de apostel Paulus het volgende. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet. En mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest. Dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden, wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. En tot hen behoren de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, die God is, boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Het eerste waar we in deze versen mee geconfronteerd worden is het grote verdriet van de apostel Paulus. Paulus die een grote bron van droefheid heeft. Die een voortdurende smart in zijn hart heeft. Ondanks alle voorrechten die het Joodse volk had, waar we het zo meteen nog met elkaar over zullen hebben, is het zo verdrietig dat Israël als volk haar Messias miste. En dat maakte Paulus intens verdrietig. Paulus die net als Mozes zelfs wel zijn eigen behoud wilde opofferen om daarmee zijn Joodse broeders en zussen een stap dichter bij de Messias te brengen. Hij zou zelfs wel van Christus verbannen willen zijn. Zo ver ging zijn liefde voor zijn volksgenoten als hij daarmee zijn broeders en zusters bij Christus kon brengen. Als we deze versen zorgvuldig met elkaar bestuderen, dan zien we dat in feite niet Paulus hier vanuit zichzelf spreekt. Nee, het valt op dat Paulus spreekt de waarheid in Christus. En het was Gods geest die daarin meegetuigde. Met andere woorden, het was in feite niet Paulus' eigen verdriet. Nee, het was Christus' verdriet die door Paulus heen werkte. En het hoeft ons dan ook niks te verbazen dat als je het leven van de Heer Jezus bestudeert, dat verdriet van Paulus ook is terug te vinden in het leven van de Heer Jezus. Als je Matteüs 9 leest en bestudeert, dan lezen we daar toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren zoals schapen die geen herder hebben. En toen zei hij tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. En als je dan vervolgens doorleest in Matteüs 10, dan kun je lezen dat de Heer Jezus daar heel gericht zijn discipelen uitzendt onder de verloren schapen van het huis van Israël. En dan zegt hij, ga niet naar de heidenen, ga niet naar de Samaritanen, maar ga naar de verloren schapen van het huis van Israël. Waarom? Omdat de Messias van Israël in hun midden was. En Israël als volk moest tot bekering komen. Ze moesten de Heer Jezus gaan aanvaarden als degene waar Mozes en de profeten over spraken. En het is zo aangrijpend wat hier gebeurt toen de Heer Jezus die Joodse menigte zag. Ja, toen waren zij zoals schapen die geen herder hebben. En weet je, ik heb inmiddels al heel veel reizen gemaakt voor het werk van Israël in de Bijbel. En wat tref ik over de wereld? Veel Joodse schapen aan die er zo uitzien, vermoeid en belast. En ze kennen in feite niet de herder met een hoofdletter, de Heer Jezus Christus. En ik zou zeggen, dit is eigenlijk ook het hart van Romeinen 9 tot en met 11. Het verdriet wat Paulus heeft over zijn volk. En dan zou Paulus vandaag geleefd hebben, dan zou Paulus nog steeds verdrietig zijn geweest als het gaat om het Joodse volk. Volgens het Joshua Project, dat is een project die in kaart brengt in hoeverre volken zijn bereikt, zien we dat het Joodse volk in de top 5 staat van de meest onbereikte volken hier op aarde. Het is verdrietig, hè, als je daarover nadenkt. En ik merk vaak onder christenen dat wij dit beeld hebben als we naar Israël kijken. Het beeld van ja, vrome Joden die bij de klaagmuur staan te bidden. Je ziet ze heel vaak in magazines terugkomen. En ja, het is natuurlijk ook het meest interessante om te fotograferen, want ze zien er zo indrukwekkend uit. Maar lieve vrienden, als we gaan kijken naar cijfers, dan zien we dat het overgrote gedeelte van het Joodse volk zichzelf seculier noemt. Dan heb je nog 28% die noemt zichzelf traditioneel. En weet je wat traditioneel wil zeggen? Met Yom Kippur gaan we naar de synagoge toe. En af en toe hebben we wat traditionele gebruiken. Maar verder reikt ons geloof niet. Dus zelfs van die 28% kun je afvragen in hoeveel, ja, hoe groot de percentage eigenlijk ook niet hoort bij de seculiere Joden. Het is misschien een beetje een gekke vergelijking, maar je kunt het vergelijken met de katholieke kerk, waar je ziet dat heel veel met kerst naar de kerk gaan, communie doen, hun kind laten dopen, maar de rest van hun leven verder niet in de kerk zijn te vinden. Daarmee kun je het eigenlijk vergelijken. En dan heb je nog 10-20% wat zichzelf orthodox tot ultra-orthodox noemt. Dus als je het hebt over die mannen die in het zwart gekleed staan, die bij de klaagmuur staan te bidden, dan is dat slechts 10% van het Joodse volk. En deze groep is enorm aan het groeien. En mijn collega David die gaat daar de volgende keer ook in, naar aanleiding van Romeinen 10, hè, waar men heel erg bezig is met een eigen gerechtigheid te zoeken. Het verdrietige is dat men onbekend is met Gods gerechtigheid die hij geopenbaard heeft door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Raakt ons dat nog, of niet? Zo belangrijk. En ik hoop dat je die pijn voelt in Romeinen 9, 10 en 11. Weet je, je kunt zoveel kennis opdoen over het Joodse volk. Je kunt de hele geschiedenis kennen. Je kunt alles weten over de staat Israël. Je kunt precies weten hoe het in de toekomst allemaal gaat lopen en wanneer dingen gaan gebeuren. Maar weet je, het allerbelangrijkste is dat Joodse mensen hun Messias nodig hebben. Dat was het verdriet van de apostel Paulus. Dat was het verdriet van de Heer Jezus. En dat was het verdriet ook van de Heere zelf. Raakt ons dat nog? Ook vandaag als we naar het Joodse volk kijken. Belangrijk om te zien. Romeinen 9 tot en met 11. Christus staat daarin centraal en het Joodse volk heeft hem nodig. Laten we voor hem bidden. Nou, Israël die kreeg een hele bijzondere sleutelpositie in het plan van God. Ze waren aan de ene kant geroepen om de Messias voor te brengen, de Heer Jezus Christus. Maar tegelijkertijd werden zij ook geroepen om een koninkrijk van priesters te zijn en een heilig volk. En we zien dat Israël in tegenstelling tot de andere volken allerlei voorrechten kreeg. Eerst vinden we al in Romeinen 3 dat aan hen de woorden van God zijn toevertrouwd. Als je verdiept in hoe het Joodse volk de Tanach, het Oude Testament, heeft overgeleefd en hoe men nauwkeurig dat woord voor woord iedere keer heeft overgeschreven, letter voor letter. Ze mochten dat niet uit het hoofd doen. Als je verdiept in de Masoreten en noem maar op, dat is indrukwekkend wat zij tot stand hebben gebracht. Aan hun zijn de woorden van God toevertrouwd. Maar ja, ze kregen nog zoveel meer voorrechten. Ze zijn Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen, zegt Paulus. De heerlijkheid, ze hebben de verbonden, ze hebben de wet gekregen, de eredienst, de belofte, de vader en bovenal, nogmaals, is uit hen de Messias, de Heer Jezus Christus, voortgekomen. Allemaal bijzondere voorrechten die Israël als volk kreeg. Als je dat vergelijkt met ons als niet-Joden, als heidenen, ja, dan zegt Paulus in Efeze 2 dat wij onbesneden waren naar het vlees. Wij waren zonder Christus. Gek, hè? Om dat te bedenken. Toch of niet? Wij waren zonder Christus. Dat past toch niet in ons plaatje, want de Heer Jezus, hij is toch juist voor ons naar deze aarde gekomen? Nee, als je het plan van God bestudeert, wat ik net ook al zei, zie je dat de Heer Jezus in de eerste plaats is gezonden naar de verloren schaap van het huis van Israël. En pas in de tijd van Handelingen zie je dat het heil heel gericht naar de heidenen gaan. Wij stonden ver weg, maar wij kwamen dichtbij. Wij waren in eerste instantie zonder Messias, zonder Christus. Wij waren uitgesloten van het burgerrecht van Israël. Wij waren vreemd aan de verbonden. Wij waren zonder hoop en zonder God in deze wereld. Het was niet zo heel goed gesteld met ons wat dat betreft. En bijzonder is dat door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, hij de wet heeft vervuld, maar dat wij ook daardoor dicht bij hem konden komen. En dat heb ik ook onderin staan. Israël als volk, ze stonden afgezonderd van de volken. En om hen heen stond de wet als een hekwerk. En het geweldige is dat Christus die wet heeft vervuld, waardoor wij dichtbij konden komen. Nou, als je nou gaat kijken naar die voorrechten die het Joodse volk kreeg, die Paulus opsomt, ja, dan zie je, ze hadden Gods wet wel gekregen, maar het valt al heel snel op dat ze voortdurend Gods wet overtraden. Als je de Tanach bestudeert. Ze hadden, ja, de Heer, hij had bijzondere verbonden met hen gesloten. Het Sinaïtisch verbond, het verbond met David, noem maar op. Maar ze werden ongehoorzaam. Ze gingen vreemde goden achterna. Ze bleven niet trouw aan de verbonden. De eredienst was een lippendienst geworden. En in plaats van een afspiegeling te zijn van Gods heerlijkheid, werden ze gelijk aan de volken. En de meest heilige plek op aarde, dat werd verontreinigd. Het heilige der heiligen. We lezen daarover in Ezechiël 9 tot en met 11. Dat er zelfs afgoderij op een gegeven moment werd gepleegd in de tempel. In het heilige der heiligen. De Heer Jezus had de Messias allereerst aan hen gegeven. En we zien dat heel veel individuen tot geloof komen, maar als volk verwerpen ze de Messias. En de belangrijke vraag is van ja, hoe zit het nou met het Joodse volk? Ze zijn ontrouw geworden aan de Heer. Heeft God dan zijn belofte aan Israël verbroken? Is het nou zo dat de kerk in plaats van Israël is gekomen zoals ja, de vervangingstheologie leert en dat er voor Israël als volk eigenlijk helemaal geen hoop meer is van herstel? Nou, Paulus die maakt daar korte metten mee. Laten we maar eens verder gaan. Want dan schrijft hij in Romeinen 9 vers 7 het volgende. Hij zegt dan, ik zeg dit niet alsof het woord van God vervallen is. Nogmaals, het is dus niet zo dat dat woord van God voor Israël dat al die beloften zijn komen te vervallen. Nu zij die voorrechten die zij hadden overtreden hebben. Zelfs hun eigen Messias hebben verworpen. En dan komt Paulus met het antwoord, met de verklaring. Want, zegt hij, niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Dat is gek, hè? Klinkt een beetje tegenstrijdig, toch? Hoe kan je nou uit Israël voortkomen en toch niet Israël zijn? Dat klinkt een beetje tegenstrijdig, toch? Of niet? Nou, dat woord Israël, broeders en zusters, dat staat in de eerste plaats natuurlijk voor het volk Israël. En toch kun je lichamelijk voortkomen uit die lijn van Abraham, Isaac en Jacob en niet Israël zijn. Nou, hoe zit dat? Nou, broeders en zusters, de eerste naam die we tegenkomen, hier zo, is Abraham. En als je gaat kijken naar Abraham en die lijn van Abraham volgt, dan heeft God Abraham niet zomaar gekozen. Hij heeft Abraham verkozen met een hele bijzondere reden. En die reden die vinden we in Genesis 18 vers 19. Laten we dat met elkaar lezen. U kunt het meelezen op het scherm. Daar lezen we, want ik heb hem, dat is Abraham, uitgekozen. Hier gaat het om verkiezing. Hij heeft hem verkozen. Opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de Heere in acht te nemen door gerechtigheid en recht te doen, opdat de Heere over Abraham zal brengen wat hij over hem gesproken heeft. Dus God, hij had Abraham verkozen met een bijzondere reden, namelijk omdat hij de weg van de Heere in acht wilde nemen. En hij moest dat ook als bevel meegeven aan zijn nazaten, aan zijn kinderen. En wie komen daaruit voort? Het volk Israël. Dus in feite ook zij, ja, kregen die opdracht om te wandelen, en let op wat ik nu zeg, in de geloofsvoetsporen van hun vader Abraham. Hij moest dat als bevel meegeven. Opdat de Heere over Abraham zal brengen wat hij over hem gesproken heeft. En als je kijkt naar Romeinen 9 tot en met 11, dan zie je dat dat wandelen in de voetsporen van hun vader Abraham eigenlijk een thema is. Dat heeft Paulus al aangesneden in Romeinen 4. Waar hij zegt, en om een vader te zijn van hen die besneden zijn, Joden, voor hen namelijk die niet alleen besneden zijn, maar die ook wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham dat hij had toen hij nog onbesneden was. En dit is heel belangrijk, dit is de essentie. Israël moest door het geloof wandelen. En wat deed Israël? Israël als volk wandelde niet in het geloof van hun vader Abraham. Ze werden ontrouw aan de Heere. En daarom dat niet iedereen die uit Israël voortkomt, ook daadwerkelijk Israël is. Met andere woorden, wat ik nu ga zeggen is heel belangrijk. Natuurlijke afstamming maakt je niet automatisch een kind van de belofte. Zal ik die nog een keer herhalen? Natuurlijke afstamming maakt je niet automatisch een kind van de belofte. God wil alleen verder met degene die net als vader Abraham wandelen door het geloof. En dan kom je bij het Joodse volk altijd uit bij het gelovig overblijfsel. En dat is eigenlijk de lijn die je door heel de Bijbel heen ziet als het gaat om Israël. Dat God iedere keer verder gaat met degene die hem willen dienen. Die trouw willen zijn aan hem. In Romeinen 11 komt hij daar ook nog op terug. Hè, dat er in de tijd van Elia uiteindelijk 7000 waren die hun knie niet bogen voor Baal. Het gelovig overblijfsel. En dat is er door al die eeuwen heen geweest. Het gelovig overblijfsel is er ook vandaag. De Messiaanse Joden. En we komen daar in de toekomst nog over te spreken, Romeinen 11, maar er zal ook in de toekomst nog een gelovig overblijfsel onder Israël als volk zijn, die uiteindelijk zijn naam gaat aanroepen. Daar gaat God verder mee. Belangrijk om te zien. En vrienden, laten we die lijn ook trekken naar ons eigen leven. Want dat geldt in feite ook voor ons. Onze afstamming maakt je niet automatisch een kind van God. Je ouders kunnen geweldige gelovigen zijn. Je vader kan dominee zijn of voorganger of noem maar op. Maar dat zegt niks over jou. Het is zo belangrijk, zoals je hier zit, dat je zelf een keuze maakt voor de Heer Jezus Christus. Corrie ten Boom die zei het zo. God heeft kinderen, maar God heeft geen kleinkinderen. En dat is zo belangrijk, ook voor jullie jongens, zoals je hier zit. Je kunt gelovig zijn opgevoed. Het is zo belangrijk dat je daarin meegaat. Maar uiteindelijk is het belangrijk dat je zelf een keuze maakt voor de Heer Jezus. En dat je dat op jonge leeftijd doet. Belangrijk. Dus wat Paulus hier laat zien, is dat God niet ineens zijn belofte aan Israël laat vervallen. Omdat ze ontrouw zijn geworden aan de Heere. Nee, God is trouw aan degene die door het geloof wandelen. Het gelovig overblijfsel. Nou, en dan komen we bij die versen 6 tot en met 23. Waar Paulus Gods soevereiniteit benadrukt. En soevereiniteit, dat wil zeggen dat God overal boven staat. Hij is almachtig. Hij staat boven de mensheid, hij staat boven het hele wereldgebeuren. En hij bepaalt de weg die hij wil gaan. Dus soevereiniteit heeft alles te maken met Gods besluiten. En we zagen net al dat God een bepaalde lijn uitzet. En die lijn die loopt van Abraham, Isaac en Jacob. Die lijn die verkiest hij. En wat de mens ook bedenkt, wat hij ook doet, we komen daar zo meteen ook nog over te spreken, net als Farao, of hij zich nou verzet of niet, God werkt daar dwars doorheen. En we zullen zo meteen met elkaar zien dat als Farao zelfs tegenstribbelt, dat hij zelfs Farao gaat gebruiken om zijn naam te verheerlijken over heel de wereld. God gaat door. En ook al geeft Israël geen gehoor aan haar voorrechten, ook al verwerpt Israël haar Messias, Romeinen 10, God gaat verder met zijn gemeente, die hij verkiest, uit Jood en Heiden. Hij gaat verder. En ook al leert de vervangingstheologie dat er voor Israël als volk geen toekomst meer is, dat er voor Israël als volk geen herstel meer is, God gaat door. Of je dat nou wil of niet. Hij zal ervoor zorgen in de eindtijd dat Israël als volk zijn naam gaat aanroepen. Net als in de tijd van Richteren. En hij gaat Israël als volk herstellen. Dat is wat de Bijbel leert. Wat je daarvan vindt, maakt niet uit. God gaat dat doen. Wereldleiders van deze eeuw, die kunnen zo hun gedachten hebben over Israël, over het plan van God. Ze kunnen zo hun visie hebben op Israël en op het wereldgebeuren. Maar God staat daarboven. En God gaat verder. Hij is soeverein. Hij vervoert zijn plan, wat wereldleiders daar ook van vinden. Hij is de pottenbakker, waar Romeinen 9 over spreekt, die het leem zo mag kneden zoals hij dat wil. En dat is belangrijk om te zien in dit hoofdstuk. En in die versen 6 tot en met 26, daar komen we God tegen als degene die verkiest, die roept, die ontfermt, maar die ook harten kan verharden, zoals hij deed bij Farao. Nou, ik wil 4 punten kort uitlichten, want we kunnen niet alles behandelen. Het eerste waar we kort met elkaar naar gaan kijken is Isaac en Ismaël. Het tweede Jacob en Esau. Mozes en Farao. En dan tot slot nog het beeld van Hosea. We gaan er vlug doorheen. We zagen net dat in Genesis 18 de Heere Abraham verkiest omdat hij de weg van de Heere wilde gaan. En hij verkiest Abraham en vervolgens Isaac, niet Ismaël. En Isaac, dat is de zoon, die de Bijbel noemt, de zoon van de belofte. En Ismaël die komt voort uit het feit dat Abraham en Sara zelf aan de slag gingen. Ze gingen als het ware vooruitgrijpen op de belofte die God nog in vervulling wilde laten gaan. En ze gingen zelf aan de slag. En daar kwam de zoon, die de Bijbel noemt de zoon van het vlees, Ismaël. En waar het bij de verkiezing, en let op wat ik nu ga zeggen, vaak misgaat, is dat men zegt, God, hij verkiest Isaac en daarmee verwerpt hij Ismaël. Maar dat is helemaal niet wat de Bijbel leert. Belangrijk om te gaan zien. Als je Genesis 17 bestudeert, dan kom je dat helemaal niet tegen dat God Ismaël verwerpt. Sterker nog, er liggen nog geweldige beloften van herstel voor Ismaël weggelegd, die ook in de toekomst nog in vervulling zullen gaan. Ook de Arabische volken zullen door de Heere hersteld worden. Alleen waar het hier om gaat is dat Gods helsplan verloopt niet via Ismaël, maar Gods helsplan verloopt via Isaac. Dat is de weg die de Heere wilde gaan. Het is goed om dat gelijk maar even te benadrukken hier in Romeinen 9, waar vaak ja, de onderbouwing ook wordt gevonden van de zogeheten uitverkiezingsleer. En dat wil zeggen van ja, dat God van tevoren al bepaald heeft wie hij verkiest en wie hij verwerpt. Maar lieve vrienden, daar gaat het hier in Romeinen 9 helemaal niet over. Waar het hier in Romeinen 9 over gaat, is dat God heel gericht spreekt over zijn volk Israël. En we komen daarin ook volken tegen als farao en Egypte. Maar je kunt hier in Romeinen 9 niet zomaar willekeurige namen gaan invullen en zeggen van nou Piet of Jan, die verwerpt de Heer of die verkiest hij. Dat kun je op basis van Romeinen 9 simpelweg niet doen. De lijn die God hier uitzet is zijn helsplan met zijn volk Israël. Dat is de context van Romeinen 9, 10 en 11. Nou, het tweede wat Paulus aanhaalt in dat rijtje, dat is Jacob en Esau. En ik merk dat ook dat vaak verkeerd wordt toegepast. Laten we maar lezen in vers 10 en dit niet alleen, maar zo was het ook met Rebecca, die zwanger was van één man, namelijk Isaac, onze vader. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en niet goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen van God dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden, niet uit werken, maar uit hem die roept, werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen, zoals geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Nou, bij Abraham gaat het om twee zonen uit twee verschillende moeders. En hier zie je dat het gaat om dezelfde vader en dezelfde moeder, een tweeling die daaruit voortkomt. En toch, nogmaals, kunnen zij zich niet beroepen op afstamming. God die verkiest Jacob al in de moederschoot, toen ze nog niet geboren waren. Dus voordat ze nog iets goeds of kwaads konden doen, had God al die lijn bepaald dat hij Jacob zou verkiezen. En bij zo'n tekst van Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat, is het allereerst belangrijk dat we schrift met schrift vergelijken. Kijken van, waar komen we dit nog meer tegen in de Bijbel? Het gaat hier namelijk om een idioom. En de nadruk ligt hier niet op haten, de nadruk ligt hier op voorrangspositie. Haten betekent hier zoiets als op de tweede plaats zetten. Dat is wat het wil zeggen. We komen het bijvoorbeeld ook tegen in Lucas 14, vers 26, waar de Heer Jezus zegt, als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Nou, conclusie, de Heer Jezus zegt hier, ja, je moet dus je vader en moeder haten. Nee, toch of wel? Dan zou de Bijbel zichzelf tegenspreken, want wat leert ons het vijfde gebod? We moeten onze ouders eren, toch of niet? Dus dat kan het niet zijn. Waar het hier om gaat, is dat we de Heer Jezus op de eerste plaats zetten. Dat is waar het hier om gaat. En om een discipel van de Heer Jezus te zijn, gaat het erom dat je God boven alles zet. Het gaat hier, nogmaals, om voorrangspositie. Dat is waar het hier om gaat. Ja, dus dat is één. Het tweede, en je ziet het al op het scherm, is dat Paulus hier Maleachi citeert. Waar we lezen over het oordeel dat over de nazaten van Esau werd uitgevoerd. Edom. Edom die komt uit Esau voort. En als je die lijn van Edom in de Bijbel gaat onderzoeken, dan heeft Edom zich altijd tegen Israël verzet. Ze lachten toen Jeruzalem en de tempel viel en toen het volk in ballingschap werd gevoerd. Dat was Edom. Nu kun je zeggen, dus God wist dit en hij verkoos daarom Jacob. Nou, hij wist inderdaad al op voorhand hoe dingen zouden lopen. Maar toch, we zagen dat Paulus benadrukt dat God Jacob al verkoos in de moederschoot. Nog voordat ze iets goeds of fouts deden. En dan gaat Paulus verder in vers 11. Opdat het voornemen van God dat overeenkomstig de verkiezing is, stand zou houden, niet uit werken, maar uit hem die roept. Met andere woorden, deze verkiezing is niet gebaseerd op goede of slechte daden. Nee, God, hij had Jacob al verkozen in de moederschoot. Het is niet een verkiezing op grond van werken, maar uit hem die roept. We hebben te maken met een God die roept. Ook vandaag, ook vanmorgen, gaat die roepstem uit om een keuze voor hem te maken. En wat ik even wil benadrukken, is dat God niet op basis van deze tekst van Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat, leert dat Esau van de eeuwigheid af geroepen was om naar de verdoemenis te gaan. Dat is helemaal niet wat deze tekst hier leert. Het gaat hier niet over behoud. Nee, God, hij verkiest de lijn van Abraham, Isaac en Jacob. Dus het gaat hier niet om eeuwig behoud, waarbij de een behouden wordt en de ander verworpen wordt. En weet je, sommigen gaan nog een stap verder. Die zeggen, nou ja, weet je, het moet je toch maar gegeven worden. Dus nou ja, die gaan een soort van berusten in hun lot. Van nou ja, weet je wel, ja, op een gegeven moment dan moet God een wonder doen in je leven. En als dat niet gebeurt, nou ja, weet je, ja, dan weet ik ook dat ik niet geroepen ben door God. Nee, zo werkt het niet, lieve vrienden. Zo mag je zo'n tekst als deze niet toepassen. Het gaat hier nogmaals om de lijn die God neerzet met zijn volk Israël. En dat is belangrijk ook om te zien dat Gods soevereiniteit niet los is te zien van onze menselijke verantwoordelijkheid. Wat is de oproep die heel de tijd je ziet door heel de Bijbel heen? Bekeer je. Kom tot inkeer. Dat is een oproep waar je gehoor aan kunt geven. We hebben te maken met een roepende God die niet wil dat iemand verloren gaat, maar die wil dat we allen behouden worden. Maar dan moet je wel op die roepstem ingaan. En met uitverkiezing is het zo, ja, misschien ken je het voorbeeld, maar als je door die deur heen gaat en je kijkt naar achter, dan zie je uitverkoren. En weet je hoe dat allemaal zit met die vraagstelling van dat God al vanaf eeuwigheid weet welke keuze wij maken? Dat is aan God. Maar dat is niet aan ons mens om daarin te gaan zitten graven. God, hij roept, ook deze ochtend. En hij vraagt aan jou, ga jij op die roepstem in? We gaan snel verder. Mozes en Farao. Dan gaat Paulus verder, wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet. Is het onrechtvaardig dat God die lijn verkiest van Abraham, Isaac en Jacob? Nee, hij is God. Hij mag de lijn bepalen. Hij doet daar geen onrecht aan bij anderen. Ze krijgen alleen geen deel aan die bijzondere roeping die de Heere wel bij hen geeft. Ze krijgen geen deel aan dat God zijn heilsplan uitzet via deze lijn. Nou, en dan komt Paulus met twee voorbeelden waar de Heere zich ontfermt en waar de Heere een hart verhardt. En bij ontferming haalt hij Mozes aan. He, Paulus die pakt dan het voorbeeld dat Israël die gouden kalf maakt en dat de Heer zegt, ja, ik wil eigenlijk niet meer met dat volk optrekken. En dan staat Mozes daarop. He, en dan ontfermt de Heer, die ontfermt zich over zijn volk Israël. Je ziet het al in Exodus 33 vers 19, laten we dat lezen. Maar hij zei, ik zal al mijn goede tierenheid bij u voorbij laten komen en in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen, maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn en ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Ja, dus God, die wilde eigenlijk niet meer met Israël optrekken toen het gouden kalf werd gemaakt. Het was verschrikkelijk, ze hadden afgoderij gepleegd, maar God, hij ontfermt zich over zijn volk. Nou, en dan komen we bij Farao. Waar de Heere zich niet ontfermt, maar het hart verhardt. Vers 17, want de schrift zegt tegen Farao, juist hiertoe heb ik u verwekt, dat ik in u mijn kracht bewijzen zou, en dat mijn naam verkondigd zou worden over de hele aarde. Dus hij ontfermt zich over wie hij wil, en hij verhardt wie hij wil. U zult dan tegen mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie heeft zijn wil weerstaan? Dus Paulus die verwijst hier naar die 10 plagen die dan over Egypte komen. En dan zien we in eerste instantie dat Farao zelf zijn hart verhardt. En op een gegeven moment komt een punt dat Farao niet meer terugkomt. En dan gaat God zijn hart verharden. En iedere plaag was een kans voor Farao om zich te bekeren tot de Heere. Hij wilde Gods plan dwarsbomen. Hij wilde niet het volk laten gaan. En dan gaat God verder, en dat is zijn soevereiniteit, dan verhardt hij het hart van Farao. En dan gebruikt hij Farao zelfs om zijn naam te verheerlijken, wat ik net ook al zei over heel de aarde. Want wat daar gebeurde bij die Schelfzee, dat had zo'n diepe impact op de volken daaromheen, dat men 40 jaar later nog wist wat daar gebeurd was. Ja, dus God die werkt daar dwars doorheen. Nou en dan die versen van de pottenbakker. Ik kan daar nu niet uitgebreid meer op ingaan. Dat is een beeld wat Paulus ontleent aan Jeremia 18. En de kern is dit, dat Israël het leem is. Oftewel de pot die gekneed wordt. En de Heere, hij is de pottenbakker. En als Israël als pot niet voldoet, niet tot zijn doel komt, dan heeft de pottenbakker, die heeft het recht om daar iets anders van te maken. Om dat opnieuw te gaan kneden. En dat is het beeld wat hier gebruikt is. God, hij is soeverein. En hij mag omvormen wat hij wil. En God die doet dat ook, en daar komen we nu over te spreken, door een deur te openen naar de heidenen. Dus dat heidenen ook deel kunnen krijgen aan het plan van God. En dan komen we bij dat beeld van Hosea. Ik ga er een beetje snel doorheen misschien, maar ik zit door mijn tijd heen. En dan lezen we in vers 24 tot en met 26 het volgende. Hen heeft hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, zoals hij ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk, en niet geliefde geliefde, en het zal zijn dat op de plaats waar tegen hem gezegd was, u bent niet mijn volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden. Nou, ook al verzet het leem, het volk Israël, zich tegen de pottenbakker, tegen de Heere, God gaat verder met zijn plan. Even kort samengevat. En hoe doet hij dat? Dat doet hij door een volk te nemen, wat eigenlijk geen volk in de Bijbel is. De heidenen. Heidenen wat eigenlijk niet zijn volk is. En die gaat hij voegen in zijn plan. En dat is eigenlijk wat je in het Nieuwe Testament ziet gebeuren. Israël als volk komt niet tot bekering. Zowel niet in de tijd van de evangeliën, als ook niet in de tijd van de handelingen. En de deur, de Heer opent een deur naar de heidenen. En er ontstaat iets nieuws, namelijk de gemeente, het lichaam van Christus, wat bestaat uit Jood en heiden. Zij vormen samen de gemeente, het lichaam van Christus. Heidenen die van nature ver bij God vandaan stonden, die komen dichtbij door het geloof in de Heer Jezus. Nou, Paulus die citeert hier Hosea 1. En daar lezen we over dat Hosea een zoon krijgt en die moet hij Lo-Ammi noemen, niet mijn volk. En de Heere laat daarmee zien dat Israël, als zij in ongeloof vallen, Lo-Ammi worden, niet mijn volk. Ze leven niet in de overeenstemming zoals de Heere dat van zijn volk verwacht. Ze worden Lo-Ammi. En dat betekent niet, vrienden, dat het beeld wat Paulus hier gebruikt en toepast op de heidenen, dat de oorspronkelijke betekenis van Hosea daarmee komt te vervallen. Ja, wat ik daarmee wil zeggen is dat Israël in de toekomst weer Ammi zal worden, mijn volk. En wanneer zal dat gebeuren? Nou, op het moment dat Israël als volk tot bekering gaat komen. En dat is wat er in de eindtijd gaat gebeuren. Dat is ook iets waar Paulus over spreekt in Romeinen 11. Dus wat hij hier doet met het beeld, is dat hij het toepast om iets te verduidelijken. Maar het betekent niet, zoals de preteristen leren, dat daarmee er geen toekomst meer is voor Israël als volk. En nogmaals, in januari komen we daar uitgebreid over te spreken, dat de Heere zich weer over zijn volk gaat ontfermen. Romeinen 11, daar zegt Paulus over de takken die weer geënt zullen worden op hun eigen olijfboom. Het volk Israël wat weer hersteld zal worden. Hij gebruikt daar het beeld van de volheid, dat Israël tot zijn volheid zal komen. Hij gebruikt daar de woorden dat Israël weer aangenomen zal worden en dat dat zal zijn als leven uit de doden. En dat is wat er in de toekomst gaat gebeuren. Als Israël als volk tot bekering gaat komen, zullen zij vanuit hun dode positie in het leven komen. En dat is zo belangrijk om aan vast te houden. Het is niet zo dat dit beeld nu ineens gebruikt wordt en zegt, oh nee, maar weet je wel, al die beloften komen te vallen. Nee, God, Hij gaat door. Hij is soeverein en Hij rolt zijn plan uit. Ook met Israël zal Hij zijn plan afmaken. Amen.